Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin wij vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie. We waren gekomen bij hoofdstuk 12, het goddelijke woord. Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. Het contact met de starets heeft mij er vast van overtuigd dat de grenzen van de menselijke mogelijkheden aan een trouwe christen, aan een heilige asceet, worden onthuld. Alle problemen van het menselijk bestaan rijzen voor hem op en doen zich buitengewoon hevig aan hem voor. Het probleem van leven en dood, van vrijheid en creativiteit, van de zin van het leven en het lijden. De problemen van de relatie tussen openbaring en geloof, van geloof en kennis, van wet en genade, van eeuwigheid en tijd, van God en zijn relaties met de wereld en met de mens, van het lot der wereld en het gericht van God. De ervaring van de grote asceten getuigt ervan dat heel de keten van deze problemen, de ganse reeks van dogmatische stellingen, zich aan hen heeft voorgedaan. Maar dat alles gebeurt onder bijzondere omstandigheden, die volkomen verschillen van die van de wetenschappelijke, academische arbeid. De menselijke geest wordt door de geest van Christus naar de kennis van God, naar een existentiële kennis geleid, zodat het woord kennis hier niet de betekenis heeft van een abstracte intellectuele studie of van een rationeel inzicht, maar de toegang tot het goddelijke bestaan, het deelnemen aan het zijn. Wanneer wij zeggen dat de grenzen van de menselijke mogelijkheden zich voor de christelijke asceet ontvouwen, wanneer wij spreken over de volheid van de christelijke ervaring, dat wil zeggen van een universeel menselijke ervaring, dan bedoelen wij niet de ervaring van de verschillende beroepen, het gebied van wetenschappelijke kennis, van diverse sociale omstandigheden en gezinssituaties of van verschillen in leeftijd en dergelijke. Nee, wij spreken over de mogelijkheid voor de mens, de afgrond van de zondeval, van het berouw en van de opstanding in Christus te ervaren. De eerstgenoemde ervaring, dat wil zeggen de beroepservaring, de ervaring van wetenschappelijke kennis, van sociale posities en dergelijke, behoort tot het plan van het tijdelijke, empirische bestaan. De tweede ervaring, dat wil zeggen die van de verlossing en van de opstanding in Christus, is de ervaring van de eeuwigheid. In de eerste categorie bestaat versplintering en oneindige verscheidenheid. In de tweede categorie manifesteren zich de gelijkenis van de mens met God en de wezenseenheid van het menselijk geslacht. De eerste categorie kan niets aan de tweede categorie toevoegen, indien deze bestaat, en kan er helemaal niets aan afdoen als zij ontbreekt. Maar de eerste categorie verschijnt als een omstandigheid en tot op zekere hoogte als voorwaarde voor de tweede categorie. Elke mens, die fysiek uiterst beperkt is, kan van de eerste categorie slechts een zeer beperkte ervaring hebben. Maar de menselijke geest is zodanig dat hij zelfs in dit beperkte empirische bestaan niet van de mogelijkheid is beroofd om de volheid van de tweede categorie te ervaren. De ervaring van de tweede categorie hangt in haar uiteindelijke ondoorgrondelijkheid niet af van de empirische omstandigheden van het leven van de mens. Met andere woorden, er zijn geen uiterlijke omstandigheden en er kunnen er geen bestaan die het absoluut onmogelijk zouden maken om de geboden van God na te volgen. Misschien zal iemand geneigd zijn om te zeggen: is het niet een grote aanmatiging wanneer wij zeggen dat de christelijke ervaring de volheid van het universeel menselijke bestaan omvat? Is deze ervaring, evenals elke andere ervaring, niet gewoon één van de aspecten van het oneindige, rijke, kosmische bestaan dat uit talrijke sferen van realiteiten is opgebouwd, die toegankelijk zijn voor een bepaalde soort ervaring, bijvoorbeeld de ene voor wetenschap, de andere voor kunst, de volgende voor filosofie, weer een volgende voor pantheïsme en nog weer een volgende voor christendom, enzovoort. Als wij zeggen dat de christelijke ervaring alle mogelijkheden van het menselijk bestaan omvat, gaan wij uit van de veronderstelling dat het bestaan van elk geschapen redelijk wezen zich tussen twee polen beweegt. De ene is de liefde voor God tot en met de haat tegen zichzelf. De ander is de liefde voor zichzelf tot en met de haat tegen God. Geen enkele handeling van alle redelijke schepsels kan buiten de grenzen van deze polen treden. Alles wat zich in ons persoonlijke leven voltrekt, is in werkelijkheid onze geestelijke zelfbeschikking juist volgens dit plan, onafhankelijk van het feit of wij ons hiervan duidelijk en rationeel rekenschap geven, of dat deze zelfbeschikking voortkomt uit de irrationele diepte van onze geest, waaruit ons rationele denken zelf voortkomt. Bij het definiëren van deze beide polen zien wij dezelfde woorden, liefde en haat. Zij staan slechts in een verschillende volgorde en in een verschillende combinatie. Hier ligt het verschil echter niet slechts in de volgorde, maar ook in de diepe betekenis van deze woorden. In het eerste geval gaat het om de heilige en volmaakte liefde en de heilige en volmaakte haat. In het tweede geval om de zondige eigenliefde en de zondige haat. De eerste haat is het gevolg van de volheid van de liefde voor God. Vanaf de volledige bundeling van alle krachten van ons wezen in God, tot en met het vergeten van zichzelf en tot en met de tegenzin om tot zichzelf terug te keren. Deze gesteldheid om niet tot zichzelf te willen terugkeren, krijgt een absoluut karakter en dan wordt zij gedefinieerd als woede of als haat tegenover zichzelf. Elke welwillende gerichtheid op zichzelf vermindert en beëindigt het verblijf in het licht der Godheid zelfs. Daarom keert degene die de liefde van God en de bitterheid van het verlies van deze liefde heeft gekend, zich zo scherp en zo woedend van alles af dat tot dit verlies kan leiden. Op heel andere wijze moet men spreken over de haat tegen God. Zij die van zichzelf houden tot en met het haten van God, zijn degenen die de duisternis hebben verkozen boven het licht. Zie Johannes hoofdstuk 3, vers 19. Dit onderwerp gaat onze krachten te boven en daarom spreken wij er verder niet over. God roept ons allemaal. Maar niet allen geven gehoor aan zijn oproep. Zij die gehoor hebben gegeven, worden streng beproefd door God, en de mate van de gestrengheid van deze beproeving wordt door God afgemeten naar de mate van onze trouw en van onze toewijding aan Hem. Wie God liefhebben, maken talloze, buitengewoon zware beproevingen door. Nu zou ik een uiterst belangrijke kwestie willen aanroeren, maar ik weet niet goed hoe ik dit moet zeggen. Ik vind nog de woorden, nog de manier om dit onderwerp te verduidelijken. Probeert u mij, indien mogelijk, te begrijpen uit de volgende onsamenhangende woorden. Wie God lief heeft, maakt zulk een lijden door dat degene die geen diep geloof in God heeft, dat niet zou verdragen en psychisch ziek zou worden. Uit een diep geloof en uit de liefde ontstaat de grote moed waarover de Starets spreekt. Deze moed redt de mens van ziek worden wanneer hij de wereld van de geesten van het kwaad tegenkomt. Wie God lief heeft, kent dit lijden, maar ondanks de ervaring van dergelijk lijden blijft hij niet slechts normaal, dat wil zeggen, bewaart hij niet slechts zijn zelfbeheersingsvermogen, het vermogen van logische en morele controle over zichzelf en van al hetgeen dat kan worden beschouwd als een kenmerk van normaliteit, maar bovendien bereikt hij een onvergelijkbaar veel grotere diepte en verfijning van al deze vermogens dan men gewoonlijk waarneemt. Wie uit ervaring de grootsheid en de moeilijkheid van de christelijke weg heeft leren kennen, wordt door twee gevoelens verscheurd. Het ene is het brandende verlangen dat alle mensen de kennis van de ware God en het licht van het eeuwige leven mogen leren kennen. Het andere is de vrees dat de geroepenen het gewicht der beproevingen niet zullen verdragen. En daarom richt hij zich meer op God en bidt meer voor de redding van allen en van elk, dan dat hij zich toelegt op de prediking. Het ware christendom wordt in de wereld bijna niet verkondigd, omdat deze prediking de krachten van de mens te boven gaat. Het ware christendom is naar zijn wezen zodanig dat het nooit agressief is. Door de gehele geschiedenis van het christendom heen kan men een grote voorzichtigheid van de kant van de heilige asceten vaststellen, wanneer zij de ervaring die aan hen gegeven was, blijkbaar moesten bekendmaken. Deze behoedzaamheid wordt aan de ene kant ingegeven door het volgende besef: de mensen zijn in het algemeen bang voor het lijden. Zelfs de minste ascetische inspanning treden ze kleingelovig tegemoet. Wanneer ze nu van de inspanningen en het leed zouden horen dat deze asceten verduurd hebben, zouden zij zich eenvoudig afkeren van het christendom. Aan de andere kant wisten de heilige vaders dat wanneer God door zijn genade tot deze strijd oproept, hetgeen onverdraaglijk lijkt voor hen die de liefde van God niet hebben gekend, dit zich op een heel andere wijze voordoet. God is onzichtbaar en de geestelijke wegen die naar Hem leiden zijn eveneens onzichtbaar. Hoe is het dan mogelijk om dit mysterieuze leven in woorden weer te geven, dat zo vervuld is van de grote strijd die Christus voert voor het eeuwige leven van de mens, die door Hem geschapen is en die Hij lief heeft? God behoedt de vrijheid van de mens als het meest kostbare beginsel dat de mens bezit, en ook trekt Hij door zijn nederigheid de ziel tot zijn liefde aan. Maar op de weg die naar deze liefde leidt, ontmoet de mens degene die haar geweld aandoet, de duivel. De Heer laat toe dat dit zo gebeurt. Hij voedt de ziel van de mens op, niet door hem de ontmoeting met het kwaad te besparen, maar door hem de kracht te verlenen om elk kwaad te overwinnen. We onderbreken hier voor muziek. We gaan verder met hoofdstuk 12, het goddelijke woord. De weg van de mens naar God is bezaaid met moeilijke problemen. De geest van de asceet, die streeft naar de eeuwige goddelijke liefde, maakt onherroepelijk een lange reeks van beproevingen door, om waarlijk de kennis en het vermogen voor deze liefde te verwerven. De asceet wordt aan de liefde van God ontrukt door de protesten van het verstand, van zijn eigen verstand, dat de wet van Christus niet kan bevatten of aanvaarden, die hem voorkomt als waanzin. Op het ogenblik waarop hij zich door God verlaten voelt, kunnen deze protesten buitengewoon hevig worden. De asceet zou om verschillende redenen van de liefde van God kunnen worden losgerukt. Soms zal dat het verlangen zijn om te leven, soms de angst voor de dood, soms de aantrekkingskracht van de genietingen, soms ziekten, honger of vervolgingen en ander lijden, soms de hoogte en de schittering van bepaalde andere openbaringen of inzichten, soms de diepte en de pracht van bepaalde andere ervaringen, soms de grootsheid van bepaalde andere capaciteiten of de ruimte van bepaalde andere mogelijkheden, soms de visioenen van engelen en van andere hemelse wezens, soms de aanvallen van verschrikkelijke donkere krachten. Men kan op goede grond bevestigen dat de christelijke asceet op zijn weg naar het verwerven van de liefde van God een hele reeks van alle mogelijke verzoekingen en beproevingen zal tegenkomen. Op die manier zal de asceet later inzicht hebben in de totaliteit van de ervaringen van een willekeurig mens. Daar komt de gave vandaan die een starets heeft om de ziel te begrijpen van elke mens, wie hij ook mogen zijn, onafhankelijk van zijn sociale positie, van zijn lichamelijke ontwikkeling, van zijn geestelijk niveau of van zijn ervaring in de strijd tegen de hartstochten. Ik durf te beweren, het contact met de starets heeft mij hiervan overtuigd, dat alle menselijke wegen bekend zijn aan een christelijke asceet, terwijl zijn eigen wegen verborgen zijn voor vreemde blikken. Naar Korintiërs hoofdstuk 2, vers 15 tot 16. Over de betekenis van het gebed voor de wereld. De zalige Starets schrijft: de monnik is een mens die bidt voor de gehele wereld. Onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, geeft de monnik de liefde van de Heilige Geest en vanwege deze liefde is het hart van de monnik altijd vervuld met droefheid voor de mensen, omdat niet allen bezig zijn met hun redding. De Heer was zelf zo zeer bedroefd over het volk dat hij zich aan de kruisdood heeft overgeleverd. En de Moeder Gods droeg dezelfde droefheid voor de mensen in haar hart. De Heer heeft dezelfde Heilige Geest aan zijn apostelen, aan onze heilige vaders en aan de herders van de kerk gegeven. Hieruit bestaat onze dienst aan de wereld. En daarom zouden de herders van de kerk en de monniken zich niet bezig moeten houden met wereldse zaken, maar zij behoren de Moeder Gods na te volgen, die in de tempel, in het heilige der heiligen, dag en nacht de wet des Heren overwoog en die voortdurend in gebed was voor het volk. Het gebed voor de gehele wereld, voor de gehele Adam, leidt in vele gevallen tot een verwijdering van een persoonlijke dienst aan de mensen. Misschien zal iemand zich afvragen: is een dergelijke verwijdering dan geen weigering van concrete hulp ten behoeve van iets dat abstract is? Natuurlijk niet, want de gehele Adam is geen abstractie, maar de meest concrete volheid van het menselijk bestaan. De natuur van het totale menselijke bestaan is van die aard dat elke persoon die het kwaad in zichzelf overwint, door deze overwinning zulk een grote nederlaag aan het kosmische kwaad toebrengt, dat de gevolgen van deze overwinning een weldadige invloed hebben op het lot van heel de wereld. Aan de andere kant is de natuur van het kosmische kwaad zodanig dat dit kwaad, als het in afzonderlijke menselijke hypostasen of personen wordt overwonnen, een nederlaag leidt waarvan de draagwijdte en de omvang absoluut niet evenredig zijn aan het aantal van deze personen. Iedere afzonderlijke heilige is een buitengewoon fenomeen voor heel de mensheid. Slechts door het feit van hun bestaan, ofschoon dat zelfs onbekend is aan de wereld, maar bekend aan God, brengen de heiligen over heel de mensheid een grote zegen van God. De Starets schrijft: omwille van deze mensen behoudt de Heer de wereld, denk ik, want zij zijn God welgevallig en God verhoort zijn nederige dienaar altijd en het gaat ons allen goed dankzij hun gebeden. De wereld houdt stand door het gebed, maar wanneer het gebed verslapt, dan zal de wereld vergaan. Jij zult misschien zeggen dat er tegenwoordig geen monniken meer zijn die voor de gehele wereld bidden. Maar ik zeg je dat wanneer er op de wereld geen mensen meer zullen zijn die bidden, het einde van de wereld dan is aangebroken en er grote rampen zullen komen. En die zijn er ook nu al. De heiligen leven door de liefde van Christus. Deze liefde is de goddelijke kracht die de wereld heeft geschapen en die haar draagt. Daarom is hun gebed zo belangrijk. De heilige Barsanuphius, bijvoorbeeld, getuigt dat in zijn tijd het gebed van drie mannen de wereld heeft behoed voor een ramp. Dankzij heiligen die onbekend zijn aan de wereld, wordt het verloop van historische en zelfs kosmische gebeurtenissen gewijzigd. En daarom is iedere heilige een fenomeen van kosmische draagwijdte, waarvan het belang de grenzen van de aardse geschiedenis overschrijdt en terugkaatst in de eeuwigheid. De heiligen zijn het zout der aarde. Zij zijn de reden van haar bestaan. Zij zijn de vrucht omwille waarvan de aarde behouden wordt. Maar wanneer de aarde niet langer heiligen voortbrengt, dan zal de kracht die de wereld voor rampen behoedt, van haar worden weggenomen. Elke heilige, zoals Antonius, Arsenius, Nicolaas, Ephraim, Sergius en Serafim, en zij die op hen lijken, vormen de meest kostbare en eeuwige schat van heel de wereld, ofschoon de wereld dit liever niet wil weten en dikwijls haar profeten dood. Er zijn mensen die vreemd genoeg niet begrijpen dat de grootsheid van religieuze daden voortkomt uit het feit dat zij geworteld zijn in het beginloze goddelijke mysterie. Deze mensen beschouwen religieus geestelijk leven als subjectieve psychologische ervaringen die afsterven zodra zij in de ziel niet meer worden opgemerkt. Uit mijn lange contact met de Starets en uit zijn woorden die hierboven vermeld zijn, constateer ik dat hij grote betekenis hechtte aan geestelijke gesteldheden vanwege hun ontologische, eeuwige betekenis. Hij ervoer het gebed voor de vijanden en voor de gehele wereld als eeuwig leven, als goddelijke werkzaamheid in de ziel van de mens, als ongeschapen genade en gave van de Heilige Geest. En zolang de wereld deze gave bezit, zal zij blijven bestaan. Maar zodra er op aarde tussen heel de grote mensenmenigte zelfs geen afzonderlijke dragers meer van deze genade zullen zijn, dan zal de geschiedenis van de aarde aflopen en geen enkele menselijke wetenschap of cultuur zal deze ondergang kunnen verhinderen. De ervaring van iedere dag overtuigt ons dat zelfs de mensen die innerlijk het gebod van Christus over de liefde voor de vijand aanvaarden, dit gebod in hun leven niet waarmaken. Waarom niet? Allereerst omdat wij zonder genade onze vijanden niet kunnen liefhebben. Maar als de mensen zouden begrijpen dat dit hun natuurlijke krachten te boven gaat, en als zij God zouden vragen hen te helpen door zijn genade, zoals de heilige Starets zegt, dan zouden zij deze gave ongetwijfeld ontvangen. Ongelukkigerwijs overheerst het omgekeerde verschijnsel, namelijk niet slechts de ongelovigen, maar zelfs zij die zich christenen noemen, zijn bevreesd om ten opzichte van hun vijanden te handelen volgens het gebod van Christus. Zij denken dat dit slechts voordelig zou zijn voor de vijanden. Dat de vijanden, die worden voorgesteld door het donkere prisma van de haat en die volgens hun voorstelling gewoonlijk niets goeds in zich hebben, gebruik zullen maken van hun zwakheid en hun liefde zullen beantwoorden door hen te kruisigen of schaamteloos te vertrappen en te onderwerpen. En dan zal het kwaad zegevieren, dat in het algemeen door de vijand wordt verpersoonlijkt. Het idee van de zwakheid van het christendom is volkomen onjuist. De heiligen beschikken over een kracht die voldoende is om te heersen over mensen, over massa's. Maar zij gaan de omgekeerde weg. Zij onderwerpen zich aan hun broeder en verkrijgen daardoor een liefde die in haar essentie onvergankelijk is. Op deze weg behalen zij een overwinning die eeuwig duurt. Terwijl een overwinning die door geweld is verkregen nooit duurzaam is en door haar aard niet zozeer de glorie als wel de schande der mensheid is. De starets beschouwde de menswording van God, het woord, evenals heel het aardse leven van Christus, als liefde voor de gehele wereld, hoewel deze laatste vervuld is van vijandschap tegen God. Hij had de Heilige Geest eveneens leren kennen in de liefde, die door haar komst alle haat verjaagt, zoals het licht de duisternis verjaagt. In de liefde die de mens naar de gelijkenis van Christus maakt in de meest innerlijke roerselen van zijn ziel. Vele mensen hebben alle geloofsrichtingen bestudeerd, zegt hij, maar het ware geloof dat men zou moeten kennen, hebben zij op die manier niet leren kennen. Maar wie nederig tot God bidt dat de Heer hem mogen verlichten, aan hem zal de Heer doen kennen hoezeer hij de mens lief heeft. De mensen hebben angst om zich in het vuur te werpen dat de Heer op de aarde heeft gebracht. Ze zijn bevreesd om daarin te verbranden en hun ziel ten gronde te richten. Maar wie niet teruggedeinsd zijn en dit geloof hebben bewaard, naar Lucas hoofdstuk 17 vers 33 en Johannes hoofdstuk 12 vers 25, zoals we aan het voorbeeld van de starets zien, weten dat zij het eeuwige leven hebben gevonden. Zij weten dit met zekerheid en zij hebben geen ander getuigenis nodig dan die van de Geest die in hen zelf getuigt. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 14 en hoofdstuk 5, vers 10. Gedurende vele jaren was het leven van de starets een gebed voor de wereld en op een wijze die voor ons onbekend is. Heeft de genade van God hem te kennen gegeven dat zolang er een dergelijke liefde en gebed in de wereld bestaan, zij door God zal worden behouden. Maar wanneer de liefde voor de vijand volkomen van de aardbodem zal verdwijnen, dan zal de wereld ten onder gaan in het vuur van de algehele vijandschap. De weg van de starets is de weg der heiligen, die door Christus zelf is aangewezen, maar die de wereld in haar totaliteit niet heeft aanvaard. Om het kwaad te bestrijden dat zich ook openbaart op fysiek niveau, nemen de mensen hun toevlucht tot fysiek geweld. Zelfs christenen begeven zich op die weg. In de middeleeuwen werd in het Westerse kerk de fysieke strijd tegen het kwaad dogmatisch gerechtvaardigd, en zij heeft dit tot op heden nog niet afgekeurd. Toen werd het geweld in de vorm gegoten van de heilige inquisitie. Maar nu neemt het andere vormen aan, die echter in hun geestelijke kern precies hetzelfde verschijnsel zijn. In de oude, zowel als de nieuwe geschiedenis van de orthodoxe kerk, tot aan onze tijd toe, zijn er eveneens vele gevallen bekend waarbij men neigt tot het idee van de fysieke strijd met het kwaad. Maar gelukkig zijn dat uitbarstingen geweest van afzonderlijke patriarchen of van kerkelijke groeperingen. Maar de kerk zelf heeft deze middelen nooit geheiligd of gedogmatiseerd, maar juist altijd de sporen gevolgd van de gekruisigde Christus, die de zondelast der wereld op zich heeft genomen. De starets was er zich heel scherp van bewust dat het kwaad slechts door het goede kan worden overwonnen, dat de strijd door geweld slechts leidt tot het vervangen van het ene geweld door het andere. Het is dikwijls voorgekomen dat ik met hem over dit onderwerp heb gesproken. Hij zei, in het evangelie wordt het duidelijk gezegd, toen de Samaritanen Christus niet wilden ontvangen, wilden de apostelen Jacobus en Johannes het vuur uit de hemel laten neerdalen om hen te verteren. Maar de Heer verbood het hen en zei tegen hen, gij weet niet van welke geest gij zijt. Ik ben gekomen niet om mensen te verderven, maar om hen te redden. Naar Lucas hoofdstuk 9, vers 52 tot 56. Ook wij moeten slechts deze ene gedachte hebben, dat allen mogen worden gered. Het heeft God behaagd mij toe te staan vlak bij de starrets te leven en in hem gedeeltelijk te zien welk een wonderbaar leven Christus op aarde heeft gebracht. Te zien hoe in één hart op wonderlijke wijze een diepe, onwankelbare vrede en een diepe, verscheurende jammerklacht naast elkaar bestaan. De vreugde en de vrede bij alles en tegelijkertijd het grote leed van de geest die de tragedie der mensheid beleeft. De wet, als dat woord hier op zijn plaats is, van het eeuwige leven, bestaat uit twee geboden. Die van de liefde tot God en die van de liefde voor onze medemens. Wanneer een asceet zich terugtrekt uit de wereld, concentreert zijn leven zich in het begin op het eerste gebod en op het persoonlijk berouw, en het lijkt dan een egoïstisch karakter aan te nemen. Maar later, als het berouw een zekere maat van volheid heeft bereikt en de ziel van de asceet geraakt wordt door de genade, dan begint de liefde van Christus in hem te handelen, die over de mensen en over heel de mensheid wordt uitgestort. Zelfs als hij in de woestijn woont en de wereld niet met zijn lichamelijke ogen ziet, dan ziet hij haar in de geest en hij beleeft het lijden van de wereld zeer diep, omdat hij dat beleeft met het christelijke bewustzijn van het unieke karakter en van de grote eeuwige waarde van iedere mens. Waar de mens ook heen mogen gaan, in welke woestijn hij zich ook zou afzonderen, als hij de wegen van het ware leven in God volgt, zal hij de tragedie van de wereld beleven en zelfs onvergelijkbaar veel dieper en intensiever dan degene die zelf midden in de wereld leven, omdat zij niet weten waarvan zij beroofd zijn. De mensen lijden talloze ontberingen, maar op één enkele uitzondering na weten zij niet wat zij ontberen. Wanneer zij beroofd zijn van tijdelijke goederen en zich van dat tekort bewust zijn, treuren zij en beklagen zij zich. Maar welke tranen zou de gehele wereld niet vergieten als zij zich bewust was van haar belangrijkste gemis? En met welk een vurige ijver zou zij niet zoeken naar het ene ding dat nodig is? Naar Lucas hoofdstuk 10, vers 42. Er kan een droefheid om de wereld bestaan die waarachtig, heilig en God welgevallig is, maar zij kan ook misvormd en duister zijn. In de ziel van de mens die de volmaakte liefde niet heeft leren kennen, komen de twee geboden van Christus dikwijls tot een scherpe tegenstelling. Wie Christus lief heeft, verlaat de wereld en wordt ondergedompeld in een zeker geestelijk egoïsme, en alsof hij onverschillig zou staan tegenover wat zich in de wereld afspeelt, werkt hij aan de redding van zijn eigen ziel. Wie de mensenwereld hartstochtelijk lief heeft, die beleeft haar lijden. Bezield met een gevoel van medelijden voor de wereld, staat hij op tegen God, want hij beschouwt hem als verantwoordelijk voor al het lijden dat de gehele wereld overstroomt. Soms gaat deze opstandigheid zo ver als verwoede haat. Maar in de zalige starrets kon men naar het beeld van Christus zowel de ene als de andere liefde vinden, in hun organische eenheid, maar ook in hun verschillende uitingsvormen. Terwijl zij zegeviert in de eeuwigheid, leidt de liefde in onze zondige wereld. God heeft mij toegestaan gedeeltelijk te zien hoe de starrets weende dat de wereld niet zou worden beroofd van de genade van de Heilige Geest, die hij had mogen leren kennen. Hij werd verscheurd door een diep medelijden en hij smeekte God om barmhartigheid voor alle volkeren der aarde. Zo wordt een ware liefde voor God uitgegoten in een ware liefde voor de mens. En daarom verzekerde de starrets voortdurend: wie zijn vijanden niet lief heeft, die heeft geen goddelijke liefde in zich. Met medelijden hebben voor de vijanden bedoelde hij geen minachtend medelijden, maar het medelijden van een liefhebbend hart. En dat was voor hem het kenmerk van de waarheid van Gods weg. Het laatste woord. Als we in gedachten een blik zouden werpen op de 2000-jarige geschiedenis van het christendom, dan vertoont zich aan ons de onafzienbare rijkdom van de verworvenheden van de christelijke cultuur. Gigantische bibliotheken vol met schitterende werken van de menselijke geest en van het verstand. Talloze academies, universiteiten, instituten, waar honderdduizenden jonge mensen, soms met ingehouden adem, soms met kloppend hart, dankbaar voor het geluk en de zegen die hen gegeven is, soms met een vurig enthousiasme dat de slaap en de zorg voor het lichaam verjaagt, de oevers naderen van deze grote oceaan en er gretig het levende water der wijsheid drinken. Tienduizenden schitterende kerken, wonderbare scheppingen van menselijk vernuft, ontelbare kostbare kunstwerken uit alle kunstrichtingen, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, poëzie en nog zoveel meer. Maar, alsof hij dit alles negeerde, heeft de Starets slechts bij één punt stilgestaan, de nederigheid en de liefde voor de vijand. Daarin is alles. Ik herinner me dat ik op een bepaald ogenblik in mijn leven, in mijn enthousiasme over de werken van de Heilige Vaders, bedroefd tegen hem heb gezegd: ik vind het jammer dat ik niet de kracht of de tijd heb om theologie te studeren. Hierop antwoordde hij: en vindt u dat een belangrijke zaak? Na enig stilzwijgen voegde hij eraan toe: volgens mij is er slechts één belangrijke zaak. Nederig worden, want de trots of de hoogmoed verhindert ons lief te hebben. Er zijn omstandigheden in mijn leven geweest dat God mij getoond heeft dat de Starets werkelijk de drager van de Heilige Geest was. En daarom geloofde ik in zijn woord zonder van mijn kant ongepast en ellendig te oordelen. Ook nu heb ik niet de minste bedenking tegen de Starets. Maar ik voel in mijn hart dat zijn woord het laatste woord is. De Heer heeft heel de wet en de profeten herleid tot twee zeer korte geboden. Vergelijk Matteüs hoofdstuk 22, vers 40. En bij het laatste avondmaal, kort voordat hij naar zijn kruisdood opging, heeft hij tegen de apostelen gezegd: een groter liefde kan niemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Maar u heb ik vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Zo werd alles in die paar woorden gezegd. En zonder deze woorden zijn alle wetten, alle profeten en alle culturen niets. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet. En gaan volgende keer verder met hoofdstuk 12, het goddelijke woord, bij het onderwerp het laatste woord. Wij hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.